luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, we zijn hier terug voor een uurtje religieuze poëzie. Religieuze poëzie is dichtwerk dat geïnspireerd is op de religie, op de verbondenheid met God, op de goddelijke persoon, die we duidelijk hebben gezien en gekend in Jezus Christus, een historische persoon die geboren is uit de moedermaagd Maria, gestorven is, begraven en verrezen, en tot op vandaag is er niemand die het omgekeerde kan bewijzen. Wij getuigen ronduit, Christus is verrezen, om de wereld te genezen van alle uitzichtloosheid. En ieder mens die gelooft, is dichter en wordt dichter. Iedere mens is in staat om te verheerlijken. Iedereen kan zingen en jubelen, neuriën en dansen van blijdschap, van pure blijdschap. Zo ontstaat niet enkel de dans, maar evenzeer de cadans, de deining, de beweging en het ritme. Er zijn zoveel zangers die op een ritme zingen dat je afvraagt hoe komt het, van waar halen ze die beweging en die deining en dat leven. Ze zijn door de adem Gods bezield en bewogen. Iedere mens wordt een verheerlijkte realiteit, een poëzie van God zelf. De zachte glimlach van een kind kan vreugdeklanken uitlokken. Kindjes die in de ogen kijken van hun overgrootouders of grootouders, kunnen een lach op het gezicht toveren. En die lach hangt in ons binnenste te rijpen als een vrucht. In de kleinste dingen kunnen wij God vinden. Het is de scheppende God die ons door zijn schepping aan zich wil binden. Niets is te min om naar God terug te brengen. En God is niet te groot om tot in het minste erkend te worden. Vreugdevolle mensen worden jubelaars, zangers en dichters. Zij troosten treurende tochtgenoten. Zij brengen licht in donkere dagen. Ze brengen rust bij onrustige, onevenwichtige mensen. Dichters trekken overeind wie in de put zitten. Ze begeesteren en bezielen. Ze zitten nochtans niemand op de hielen. Ze zetten ons in vuur en vlam, omdat God zelf op aarde kwam. En zoals de jezuïet Pater Brauns ooit een boek titelde, Jezus is een dichter. Vandaag, deze maand, gaan we meer stilstaan bij de zending van Jezus en van de eerste apostelen. In Johannes hoofdstuk 6, vers 25 tot 29, lezen we hoe Jezus gezonden is door de Vader. En onmiddellijk daarna zal ik bij Lucas hoofdstuk 10, vers 1 tot 11, de zendingsrede lezen. Maar eerst Johannes hoofdstuk 6, vers 25 tot 29. Jezus zei: voorwaar, ik zeg u, niet omdat ge tekenen hebt gezien, zoekt ge mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig leven en dat de mensenzoon u zal geven. Op hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt. Dit is het werk dat God van u vraagt, te geloven in degene die hij gezonden geeft. Dit is Jezus' bede, durf geloven in hem die door de Vader gezonden is. En zoals Jezus gezonden was door de Vader, zo zendt Jezus op zijn beurt ook de apostelen. Ik lees uit Lucas hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 11. Hierna wees de Heer 72 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarin hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Ga dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten, zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: het Rijk Gods is nabij. Tot hier dit stukje uit het derde evangelie van Lucas. Onze goede Vlaamse Jérôme Notre-Dame kende in zijn leven toch wel veel tegenslag. Hij werd niet gespaard van verdriet. Als diepgelovige man, als een christen van de oude stempel, aanvaarde hij het verlies van zijn jonge vrouw in een diepe gelatenheid. Hij was werkelijk een man van aanvaarding en overgave. Hij is ook 2 geliefde kinderen verloren. Maar met zijn diep biddend vroom hart heeft hij als een stille werker bij de stilste God de kracht gevonden om elke dag blijmoedig, zachtmoedig verder te leven. En zijn christelijke overtuiging wordt hoorbaar in elke strofe die hij geschreven heeft. Hij zelf voelde zijn leven ook als een zending aan, een missionaire opdracht die hij trouw volbracht, ondanks pijnlijke offers. Hij laat bijvoorbeeld in een gedicht horen, het gedicht Een stemme riep, dat hij schreef voor zijn dochter Anna toen zij wilde intreden. De meester vroeg een offer. Wat kon vader hem nog geven? Gij waart de jongste, waart alleen van 5 thuis gebleven. Het offer werd gebracht, gij ook zijt heen gegaan. Een vader die na 10 jaar huwelijk weduwnaar werd, 5 kinderen had, 2 daarvan verloor, 1 werd priester, Jozef, en de andere 2 werden missiezuster, gingen naar het klooster en vertrokken naar de missies. Is dat geen zending op zich? Vanuit dat biddend hart gaat Vader Notre-Dame de eerste zending van de apostelen belichten. En hij dicht de volgende tekst, geïnspireerd op het stukje dat ik daarnet gelezen heb uit het Lucas-evangelie. De meester, tot hiertoe, had zelf zijn onderricht gegeven. De apostelen waren steeds bij hem en onder het volk gebleven. Hij dacht eraan zijn lering nu nog verder uit te breiden en over gans het Joodse land het blijde nieuws te spreiden. Hij riep zijn 12 apostelen bij. Zijn ogen schoten stralen van hemels licht en hij begon de toekomst af te malen. Hij zou zijn kerken stichten in twentelen van de tijden voorzag, voorspelde hij wat zijn discipelen zouden leiden. Doch hij zou het voorbeeld geven. Hij zou eerst zijn kruisen dragen en dat hem volgen op de berg van zijn apostelen vragen. Jezus beseft zeer goed dat hij een passant is, een voorbijganger, dat hij 3 jaar openbaar zal kunnen optreden, maar dat hij heel vlug uit de weg zal geruimd worden. Hij weet goed wat hem te wachten staat. En na een korte tijd van onderricht stuurt hij ook zijn apostelen uit om 2 aan 2 te gaan naar alle steden en dorpen waarvan hij zelf van plan was naartoe te gaan. Maar zoals een goede meester en zeker Gods zoon past, is hij wijs en voorziet hij wat nodig is. Dit vat Jules Notre-Dame samen in het 4 lijntjes. Hij dacht eraan zijn lering nu nog verder uit te breiden en over gans het Joodse land het blijde nieuws te spreiden. Dit is de zorg van God, dat het rijk Gods bekend raakt, dat het overal ter wereld gehoord wordt, aangeboden wordt. De toekomst met de grote T, de hoopvolle, heerlijke toekomst, mag door niemand gemist worden. Met andere woorden, de apostelen wordt op het hart gedrukt om tot aan het einde der aarde zijn boodschap uit te dragen en de mensen te verkondigen wie de drie ene God is en hen dan ook te dopen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij riep zijn 12 apostelen bij, zijn ogen schoten stralen van hemels licht en hij begon de toekomst af te malen. Afmalen is uitschilderen, aftasten, uittekenen, in grote lijnen bekendmaken, zodanig dat zij, gewapend door zijn onderricht, de kerk zouden kunnen stichten. Hij zou zijn kerken stichten en in twentelen van de tijden voorzag, voorspelde hij wat zijn discipelen zouden leiden. Met andere woorden, hij zei aan Petrus, eer de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochenen. Daar hoort hij reeds en voorspelt hij profetisch wat leerlingen riskeren te doen, uit schrik voor de aanwezigen een meester verraden, doen alsof ze hem niet kennen, lijkt een chameleon die zich aanpast aan de kleuren van zijn omgeving om niet te moeten tonen dat hij daar is. Armzalig zijn wij in de kerk wanneer wij meehuilen met de politiekers of de economisten of ik weet niet welke artiesten, om bij hen zogezegd graag gezien te zijn, om niet tegen hun kar te rijden. Het rijk Gods verdient een verkondiging die stroomopwaarts gaat, tegen de tijdsgeest in, omdat de tijdsgeest iets is dat vergankelijk is. Maar we moeten verder kijken dan onze neus lang is. We moeten kijken tot in de toekomst van het rijk Gods en weten wat eeuwigheidswaarde geeft. De leerlingen, de apostelen, de bisschoppen, de priesters, zullen altijd lijden in alle tijden. En daarom dat Petrus aan Petrus, die hem 3 maal verloochend had, 3 keer de vraag stelt, Petrus, bemint gij mij? Dit is een allergewichtigste vraag die elke christen aan zich gericht mag weten. Beste christen, beste broer of zus van Christus, bemint gij mij? Hebt ge alles over omwille van de navolging. De gelovige, biddende, vrome Jérôme Notre-Dame dicht dan verder. Doch hij met een hoofdletter, Jezus, doch hij zou het voorbeeld geven. Hij zou eerst zijn kruisen dragen en dat zijn volgen op de berg van zijn apostelen vragen. De meester vraagt dus, volg mij door berg en dal, ook in een tranendal. Ik ben met u tot aan het einde van de tijden, vrees niet. Jezus sprak, het oogstgetijde komt, het graan in het zonnebranden volwassen is en rijpen, maar het ontbreken maaiers handen. Hier hoor ik het evangelievers, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Het oogstgetijde komt, de tijd om te oogsten nadert. Het graan in het zonnebranden volwassen is en rijpen, maar het ontbreken maaiers handen. Met andere woorden, de oogst is klaar, de oogst is groot. De tarwevelden staan te wachten om gemaaid te worden. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Dierbare vrienden, Jezus nodigt ons uit te bidden om arbeiders voor de oogst. Word nooit moe te bidden opdat nieuwe roepingen zouden ontkiemen in onze gezinnen, opdat jonge gezinnen terug de weelde zouden kennen van te bidden, samen te bidden, om in hun gezin de onderlinge liefde te beleven zoals die er is tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Het ontbreekt op dit ogenblik werkelijk aan vrienden die de Heer beminnen met heel hun hart. Jezus heeft vrienden nodig die hem beminnen met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun wezen. Jezus heeft werkelijk jonge vrienden nodig, jonge apostelen die het Rijk Gods gaan verkondigen in de scholen, in de jeugdbewegingen, in de psychiatrieën, in de klinieken, daar waar mensen ziek zijn en hongeren naar genezende woorden van Gods liefde. Alleer het graan, ik ga nu verder met het dichtwerk van Jérôme Notre-Dame, alleer het graan des zaaiers loon ontvalt de berstend aren, te kwisten moet de sikkel gaan en al het koren garen. Gij, mijn apostelen, vraagt de Heer, dat hij een ganse bende van maaiers in het akkerland met werktuigen zende. Gaat naar de streek der heidenen niet, noch der Samaritanen, maar in het land van Israël wilt eerst de wegen banen. Verzamelt het volk, daar zijn er veel die naar de waarheid smachten en kondigt het rijk der hemelen aan dat zij zo lang verwachten. De Heer, de verrezen Heer, de overwinnaar van de dood en de duisternis, hij zegt, gij mijn apostelen. Ik vraag dat ik een ganse bende van maaiers in het akkerland kan zenden met werktuigen. Met andere woorden, de meester van de oogst ziet dat de oogst groot is, maar te weinig arbeiders. Bid mee om arbeiders voor de oogst en om de bekering van de huidige arbeiders, de heiliging van de priesters. En dan zendt Jezus ze uit. Niet direct naar alle kanten, niet direct naar alle streken. Wel zullen ze verantwoordelijkheid krijgen om missionair te zijn wereldwijd, maar Je kan maar naar één plek tegelijk gaan. Je kan maar missioneren daar waar je woont en werkt en leeft. En daarom zegt Jezus, gaat naar de streek der heidenen niet, noch der Samaritanen, maar in het land van Israël wil eerst de wegen banen. Geeft voorrang aan Israël, aan het volk van God. Al gaat Jezus hart en Jezus liefde uit naar heel het universum, de heidenen, dat zal nog wel een werk worden voor de missionaris Paulus. En de Samaritanen, dat was ook een volk dat niet graag gezien was bij de Joden. De Joden en de Samaritanen, dat was veel slechter dan de Vlamingen en de Walen. Dat ging langs geen kanten. Daarover zullen we het komende maand nog hebben, hoe Jezus in een dorpje van de Samaritanen binnen wou, maar hij wou verder doorstappen naar Jeruzalem. En zelfs de leerlingen vroegen, moeten we geen donder en bliksem laten neersmachten of neersmeken of neerstorten over een streek die ons niet aanvaardt, maar dat laat Jezus niet toe. Gaat niet naar de streken van de heidenen, noch naar de Samaritanen, maar in het land van Israël. Wil daar eerst de wegen banen. Verzamelt volk, daar zijn er veel die naar de waarheid smachten en kondigt rijk der hemelen aan dat zij zo lang verwachten. In Lucas hoofdstuk 17, vers 21 zegt Jezus, het rijk Gods is midden onder u. En in het eerste hoofdstuk van Marcus, vers 15, zegt de Heer, het rijk Gods is nabij, bekeer u. Het rijk Gods verkondigen is de allereerste taak van de leerlingen, ook van onze huidige leerlingen, de bisschoppen, de apostelen, de priesters, de catechisten. Het rijk Gods was een hoofdthema in de verkondiging van de Heer en blijft ook een hoofdthema te zijn in de huidige catechese. Zolang er mensen leven op aarde, zullen zij smachten naar de toekomst. Zullen ze verlangen hun leven te verlengen. Ze hongeren en dorsten naar waarheid, zoals de dorre akkers hunkeren naar regen. De mensen hunkeren naar rechtvaardigheid. Hoeveel dossiers liggen er niet te wachten in onze justitiepaleizen? Ook mensen die onschuldig veroordeeld zijn, verdacht gemaakt worden, moeten soms jaren wachten. Zijn verlamd in hun werk, verlamd in hun gezinsleven, verlamd in hun onderneming, beklad, bemodderd, besmeurd, hun werk verloren, bedrijven stilgelegd, soms tot uitzichtloze situaties, omdat de rechtspraak niet gebeurt. Mensen smachten naar een waarheid, naar een rechtvaardige uitspraak, naar een snelle uitspraak. Het is niet door advocaten jarenlang te laten procederen en geld te laten verdienen op de rug van de beklaagden dat het gerecht rechtvaardig is. Mensen smachten naar rechtvaardigheid, smachten naar waarheid, hunkeren naar schoonheid en smeken naar goedheid. Er is dus arbeid in de kerk. Waar zijn de arbeiders? Waar blijven de apostelen die meewerken aan een rijk van gerechtigheid? De dichter Jérôme Notre-Dame gaat verder. Ik zend u, zo de Vader heeft op aarde mij gezonden, tot redding van de boeteling en uitwassing der zonden. Zoals de Vader macht in woord en daad mij heeft gegeven, zo zeg ik u, genees en wek de doden tot het leven. Al wie Melaatsis komen om u zijn reiniging te vragen, de boze geesten zult gij uit ter mensen lichaam jagen. Die macht hebt gij uit hoge bron van mij om niet ontvangen. Gij zult dus uw goede daden, uw genen loon verlangen. Mijn zending is een liefdetocht, ik breng het vuur, het brandde betaalde liefde is winstbejag, en winst is liefdeschande. Je hoort dus overduidelijk dat wij gezonden worden door Jezus, zoals hij gezonden werd door zijn Vader, om de boeteling te redden, om de zonden uit te wassen. Je herinnert u duidelijk het woord van Jezus die zegt: wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Jezus blies over de apostelen zijn krachtige geest, die oppermachtige geest die de harten witter kan wassen dan sneeuw, of die het dorre, zondige kan verbranden met een onblusbaar vuur. Zoals de Vader macht in woord en daad mij heeft gegeven, zo zeg ik u, genees en wekt de doden tot het leven. Het is niet te verwonderen dat de apostelen op bepaalde ogenblikken aan verlamden hebben gezegd: wij kunnen u geen goud of zilver geven, maar wat we u kunnen geven is: sta op, in de naam van Jezus Christus, sta op, kom overeind. En de lamme stond op. Al wie Melaatse is, komen tot u zijn reiniging te vragen. De boze geesten zult gij uit der mensen lichaam jagen. Hier worden de priesters gezonden als exorcisten. Elk bisdom heeft een priester aangeduid als exorcist om de boze geesten uit de mensen hun lichaam te jagen. En zelfs wie huidziekten heeft door spanningen, door conflicten, door maandenlange stress, die kunnen door de priesters gegolpen worden wanneer zij op een ontspannen wijze de problemen relativeren, aan God toevertrouwen en herademen. De mens die in God geborgen is, wordt een nieuwe mens. En dikwijls een genezen mens, die op een ontspannen wijze weer zijn gezondheid ziet ten goede komen. Jezus zegt aan zijn vrienden: die macht hebt gij uit hoge bron van mij om niet ontvangen. Gij zult dus voor uw goede daden ook geen loon ontvangen. Hier horen we de opdracht, de klare opdracht van Jezus: voor niets hebt gij ontvangen, voor niets zult gij geven. De priester is de arbeider van Gods wegen die zijn loon zal ontvangen, maar in wezen zou elke priester moeten kunnen zeggen: ik doe de begrafenis om niet, ik doop om niet, ook de diakens, ik doop om niets, ik trouw jullie om niets. Ik geef u vergiffenis om niets. Gratuito. Ik zalf uw zieken om niets. Ik draag de Eucharistie op om niets. En willen de mensen een bijdrage, een vrije bijdrage geven, naar gelang hun vermogen à la bonheur. Maar elk sacrament, elk helpend woord gebeurt gratis. Onze God geeft zijn zon voor niets. Onze God geeft zijn regen voor niets. Onze God geeft de zuurstof voor niets. Onze God geeft moeder aarde die ons draagt en voedt met allerlei vruchten en allerlei groenten, met allerlei kleurrijke bloemen, ons sierlijke vazen bloemen geeft. Alles is om niet. Ook gij moet geen loon ontvangen. En ik geloof, wanneer de kerk haar uitstraling terugvindt en werkelijk de mensen helpt, zal zij met haar dienaren geholpen worden door het volk van God. De bekering van de kerk bestaat er onder andere in dat ze arm is en vertrouwt op de voorzienigheid, ook door de handen van de mensen die zij helpt. En waar je komt, eet wat u wordt voorgezet. Mijn zending is in het gedicht ga ik nu verder van Jérôme. Mijn zending, zegt Jezus, is een liefdetocht. Ik breng het vuur, het branden. Betaalde liefde is winstbejag en winst is liefdeschande. In Lucas hoofdstuk 12, vers 49 zegt de Heer: vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Het gaat om het vuur dat zelfs Johannes de Doper heeft verkondigd. Het vuur dat alles verbrandt wat dor is en droog. Zoals in de hete zomer zoveel hectare bos verbrand zijn door het vuur, zo moet al wat te dor is in de kerk en al wat zondig is in de kerk en in de wereld kunnen verbrand worden door het vuur van de geest. Vuur ben ik op aarde komen branden en hoezeer verlang ik dat het oplaait. Het gaat ook om het liefdevuur. Een liefdevuur dat aanstekelijk is, dat de mensen in vuur en vlam zet om elkaar te beminnen met een oprechte, pure minne. Het gaat ook om het vuur waarvan de Emmausgangers zeggen nadat ze 10-11 kilometer gewandeld hebben tussen Jeruzalem en Emmaus. Zij zeggen aan elkaar: brandde ons hart niet zoals hij met ons sprak. Het woord van Jezus is een woord dat het hart verwarmt, niet verbrandt, maar hartverwarmend blijft naklinken. De woorden van de verrezen Heer zijn er om licht en warmte en vuur te brengen in het hart van de mensen en in de gezinnen en in de naties. Onze gelovige, diepgelovige Jérôme Mulderdame dicht verder. Ik zend u. Gaat. Bekreunt u niet om stoffelijke zaken. Het goud, het zilver, het koper zal u geen maaiers maken. Voorziet u op uw reizen niet van dranken en van spijzen, die zullen, als het nodig is, uit steen en rotsen reizen. En neemt geen hinderend gepak van kledingstoffen mede, maar gaat, zoals gij zijt gekleed, geschoeid naar eenvoud zeden. Hebt geen reisstaf, goed, gebruikt hem om uw lijf te steunen. Hebt ge er geen, ge kunt op mijn gebogen armen leunen. Wie arbeidt, heeft het loon verdiend die aan de arbeid vast is, en waar hij werkt, het is recht dat hij daar te huis en ook te gast is. Voilà, hier komen we terug op wat daarnet al eigenlijk werd verwoord. Maakt u om de liefde Gods niet te veel zorgen over wat ge zult eten of wat ge zult drinken of over uw kleding. Bekreunt u niet om stoffelijke zaken. Je zou kunnen zingen: wat zullen we eten, wat zullen we drinken, 7 dagen lang? Nee, maakt u daar alstublieft geen zorgen over. Ge hebt ook geen goud nodig, geen zilver, geen koper. Voorziet op uw reizen niet van dranken en van spijzen. Die zullen, als het nodig is, uit steen en rotsen reizen. Misschien zullen we vandaag niet helemaal akkoord zijn, want als je op reis gaat van Brussel naar Oostende bijvoorbeeld, dan zou het kunnen overkomen dat je 3-4 uur in de file staat en als je dan geen drank bij u hebt of geen spijzen, dan wordt het een saaie tocht naar de kust. Hè? Dan wordt het een beetje vervelend en dan gaan de aanwezigen in de auto beginnen zagen om drinken en eten. maar wie veel zaagt en klaagt, die stuurt je me naar Sint-Jozef. Dat is een specialist die alle zagen kan gebruiken. Voorziet u dus niet te veel. Met andere woorden, als je op stap gaat met Jezus en voor de zaak van Jezus, neemt alstublieft geen 3 rugzakken mee. 1 rugzak is al genoeg. Doe niet zoals bepaalde reizigers die met 2 kleerkasten, nee, met 2 valiezen en een halve kleerkast kleren op reis vertrekken om toch alle dagen iets moois en iets nieuws te kunnen aandoen. Hebt ge een reisstaf? Goed, gebruik hem om uw lijf te steunen. Hebt ge er geen? Ge kunt op mijn gebogen armen leunen. Kijk eens wat Jezus aanbiedt aan zijn apostelen. Je kan op mij rekenen. Ik ga met jullie mee. Ik ben eigenlijk in jullie compagnie. Je zou al denken dat de eerste apostelen Jezuïeten waren, zoals onze paus vandaag. Namelijk, ik ben met u, ik ga met u mee, ik ben bij u, het Rijk Gods is in uw midden. Jezus is bij ons, onzichtbaar, maar hij wandelt mee. Dus, neem niet te veel stokken mee, niet te veel bagage mee, alleen het brood nodige. En wat je nodig hebt, zult je krijgen. Het is daarnet ook al gezegd, wie arbeidt, heeft, dit schrijft dan weer Jérôme Notre Dame, wie arbeidt, heeft het loon verdiend die aan de arbeid vast is. En waar hij werkt, het is recht dat hij daar thuis en ook te gast is. Hier spreekt heel eventjes de dichter vanuit zijn ervaring als jurist. Je hebt recht op loon. En waar je werkt, daar mag je ook een brokje mee eten. Komt ge in een dorp of in een stad, zoek onder het volk degene die weerdig is dat hij uw dak en onderhoud verlenen. En blijft bij hem totdat de tijd ter afreis is verschenen. Gij zegent huis en volk, gij wenst de vrede en gaat dan heen. En op dat huis, als het weerdig is, de zegen daalt des Heren. De zegen, als het onwaardig is, tot u zal wederkeren. Zo men u niet ontvangen wilt, niet luisteren wil, nog boeten, verlaat dat huis, die stad, en schud het stof van uw voeten. Want het lot dier steden wezen zal, de jongste dag der dagen, nog zwaarder als voor Sodoma en Gomorra te dragen. Je herkent hier onmiddellijk alle woorden uit het evangelie. Waar je ontvangen wordt, zoek wie waardig is u te ontvangen. En blijft in dat huis, totdat je afreis daar weer is. En in elk huis je ook binnengaat, laat je eerste groet aan dit huis zijn, vrede aan dit huis en allen die hier wonen. En als het dat huis waardig is, dan komt uw zegen daar en blijft uw zegen daar. Is het niet die zegen waard, dan komt de zegen op u terug. En zo men u niet wil ontvangen, klopt dan het stof van uw voeten. Dat doet mij denken aan een op- en top-missionaris in Oeganda. Op een bepaald ogenblik zijn Europese missionarissen uit Oeganda weggedreven door het regime en een van de missionarissen, toen hij de trappen van het vliegtuig omhoog was gestapt, keerde hij zich om, deed zijn sandalen los, klopte die sandalen tegen elkaar om het stof af te schudden en gooide dan zijn sandalen op het vliegveld als teken van jullie hebben ons niet gewild, voilà, we willen zelfs geen stof uit Oeganda meedragen naar ons geboorteland. En dan zegt Jezus ook, het lot dier steden wezen zal de jongste dag der dagen nog zwaarder als voor Sodoma en Gomorra te dragen. Dat herinnert u aan het woord dat we vinden in Lucas hoofdstuk 10, versen 13 en volgende. Wee u Chorazin en wee u Bethsaida. Tyrus en Sidon zouden reeds lang neerzittend in Zachanas, zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Ja, het lot van Tyrus en Sidon zal bij het oordeel beter te dragen zijn dan dat van u. En gij, Kafarnaum, zult gij soms tot de hemel toe vergeven worden, tot in de onderwereld zult ge neerzinken. Wie naar u luistert, luistert naar mij, en wie u verstoot, verstoot mij. Wie mij verstoot, verstoot hem die mij gezonden heeft. Jezus is hier heel klaar. Hij steekt het niet onder stoelen of banken. Hij is gezonden door de Vader. Wie hem aanvaardt, aanvaardt de Vader. Wie hem niet aanvaardt, aanvaardt ook de Vader niet. Onze diep gelovige, christelijke, dynamische vader Notre Dame schrijft verder in de mond van Jezus: Ik zend u. O, het gevaar is groot, ge kent het gevaar der golven, doch erger is het, ik zend u uit als schapen onder wolven. Wees op uw hoede, en om het gevaar te ontwijken en te ontschuiven, voorzichtig als de slangen en eenvoudig als de duiven. Vermijd de mensen die Gods rijk ontkennen en misprijzen. Zij zullen u door rechters doen tot geeselstraf verwijzen. Zij zullen u voor vorsten en voor koningstronen dragen en uw getuigenis voor hen en voor de heidenen vragen. Bekommert u dan niet om hetgeen ge zult de rechters zeggen. De geest mijns vaders zal u het woord op uw tongen leggen. Het is overduidelijk. Het zijn werkelijk de woorden van Jezus tot zijn vrienden die aan de apostelen worden opgedragen. Ik zend u en mijn leer zal strijd, zal haat en tweedracht brengen. Die zullen tot in het heiligdom der huisgezinnen dringen. De broeder zal zijn handen met het bloed zijns vaders verven. De vader zal zijn eigen kind uit haat voor mij doen sterven. Ja, kinders zullen in hun hert de stem des bloeds versmachten en in hun wrok meedogenloos hun eigen ouders slachten. Gezelf zult niet ontsnappen. Nee, men zal in vijands horden u honen, haten. Die volhert alleen zal zalig worden. Vervolgt men u in dene stad, ontwijkt dat volk die steden en draagt alleen het vrije woord van uw zending mede. Ik zend u. O, de leerling staat niet boven de meester. Als men de vader haat, zal men de kinderen niet loven. Maar vreest niet, want hetgeen vandaag gedekt is en verborgen, zal schijnen met een heldere glans in het zonnelicht van morgen. Wees niet bevreesd voor mensen die u het leven kunnen korten, maar vreest degenen die de ziel in dellen nederstorten. Bij deze strofe blijf ik eventjes verwijlen. Dit is een troostend, hoopvol woord voor alle vervolgde christenen, voor priesters, religieuzen, catechisten die vermoord worden omwille van hun geloofsverkondiging. Jezus zegt, wees niet bevreesd voor mensen die u het leven kunnen korten, voor mensen die het leven willen afnemen of doden, maar vrees diegenen die de ziel in dellen nederstorten. En daar heeft hij het dan over de Vader, over de timor dei, de vreze Gods. Vrees niet hen die u kunnen doden naar het lichaam, maar wel hij die uw ziel in del kan nederstorten. Vrees veel eer hem die uw ziel kan vernietigen. En ik keer terug naar het poëziewerk van Jérôme Notre-Dame. O, weet het, dat de haren van uw schedel al geteld zijn en dat in 's vaders wijsheid al de palen reeds gesteld zijn. Wie mij beleidt, die zal ik blij mijn vader ook beleiden. Wie mij verloochent, loochen en ontken ik mijner zijden. Ik bracht de liefde, ik heb bemind en zoek spijts alle banden, de liefde en wederliefde in het hert van elke mens stond branden. Hier horen we eventjes Jezus zeer duidelijk. Ik bracht jullie de liefde van God. Ik heb bemind. En ik zoek spijts alle banden, de liefde en de wederliefde. Dus spijts familiebanden, zoek ik de banden met de God. Spijts alle banden, zoek ik de liefde en wederliefde in het hart van elke mens stond branden. Als God zijn liefde aanbiedt, zou in elke hart een liefdevonk moeten overspringen, zodanig dat het hart in vuur en vlam komt en een wederliefde ontstaat. Gods liefde wacht op wederliefde, die niemand griefde. Ik ga verder met onze vriend Jérôme. Want die zijn vader meer bemint dan mij, of zelfs de vrouwen die hem eens baarde, onweerdig is, dat hij ten hemel schouwe. En die zijn eigen bloed, zijn kind, het leven van zijn leven bemint, en boven mij, en kan mij geen gulde geven. Die mijn discipel worden wil, moet geen genieten vragen. Hij moet het kruis des levens op zijn eigen schouders dragen. Die het leven vindt op aarde, zal voor het eeuwig leven sterven. Die het leven derft om mijnentwil, zal het eeuwig leven erven. Hier hoort ge de totale zelfverloochening van Jezus en van de leerlingen die hij roept. Wanneer ge mij volgt, dan moogt ge nog wel je vader en je moeder, je broers en je zusters beminnen, maar uw liefde voor mij moet torenhoog groter zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is niet waardig mij te volgen, zei Jezus. En ouders die hun kinderen graag zien, zijn ook op een bepaald ogenblik geroepen om hun kind op te offeren, in zodanig dat het kan leven in de totale navolging van Jezus. En wie discipel wil worden, moet geen genieten vragen. Ik denk dat geen enkele pastoor of religieuze een paliter moet zijn, die volop geniet van het leven. Wij nemen het kruis op, we maken een kruis over ons eigen ego, en zo alleen worden we een echo van God. Wij sterven aan alle bezittingen, aan alle egoïsme, om het eeuwig leven te erven. En dat is hoopvol, dat is een heerlijk perspectief. Het gedicht eindigt met de 5 volgende strofen. O wondere talen, zo had nooit een filosoof gesproken. Die mij aanhoort, in mij gelooft, zal worden afgebroken. Hij zendt zijn 12 apostelen uit als boden van zijn lering, en hij belast hen in zijn naam met het werk der volksbekering. Aan hen voorspelt hij lijden, leed, vervolging en verdrukking. Is dat vooruitzicht dat de ziel zal brengen in verrukking? Om zijnentwil en om zijn naam zal haat en tweedracht groeien, zal het bloed door het bloed in eigen huis om zijn lering vloeien. Zo zulke leer in vissersmond de wereld kan verwinnen, dan komt ze uit God en uit een bron van eindeloos beminnen. Met andere woorden, wie leerling is van Jezus, waar ter wereld ook, riskeert vervolging, verdrukking. Maar in het woordje verdrukking zit de ruk van verrukking. Verdrukking brengt verrukking. Wij zullen God eindeloos beminnen, omdat wij weten dat zijn liefde van in den beginnen nooit ophoudt elke mens te beminnen. Dus onze roeping blijft te beminnen, te beminnen, te beminnen, danig te beminnen, dat we niet meer weten aan wat het eerst te beginnen. Blijft beminnen, want alleen de minnen is zonder einde. De ware liefde, schrijft Sint Paulus op het einde van zijn hooglied in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 1 tot 8a, de ware liefde eindigt nimmer. Het lied van de liefde is nooit uitgezongen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Komende maand, beste luisteraars, spreken we over de vrouwen die missionaris worden. Tot komende maand en schone dag nog vandaag.